Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van het boosten van je carrière. Of je nu aan het begin van je carrière staat of al jarenlang in het vak zit, we weten allemaal hoe belangrijk het is om je vaardigheden en kennis voortdurend te ontwikkelen om vooruit te komen in je carrière. In dit seizoen gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop jij je carrière kunt verbeteren en hoe je het meeste uit je werk kunt halen. We hebben een geweldige line-up van gasten die hun expertise delen op gebieden zoals netwerken, personal branding, effectief communiceren, loopbaanplanning en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar praktische tips om je carrière naar het volgende niveau te tillen of inspiratie zoekt om je passie te vinden, dit seizoen zit bordevol waardevolle inzichten en adviezen om je te helpen bij het bereiken van jouw professionele doelen. Ben jij klaar voor een carrièreboost? Sophia Meijer is een succesvolle jonge online ondernemer. Ze is nog maar 22 jaar, maar door al haar online succes verdient zij hier nu meer dan 25.000 euro per maand mee. Ze wordt gezien als een van de pioniers van TikTok in Nederland en heeft een waanzinnige fanbase. Sophia heeft met haar kanalen meer dan 25 miljoen online views en in totaal meer dan 250.000 trouwe volgers. Kortom, een self-made female boss. Maar hoe heeft zij dit voor elkaar gekregen? In dit interview leer je van Sophia hoe zij haar personal brand heeft opgebouwd, op welke manier mentoren hebben bijgedragen aan het succes van haar online business en met welke inkomstenbronnen zij nu meer dan 25.000 euro per maand verdient. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Hey Sophia, welkom. Wat leuk dat je hier in de podcast bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Superleuk. We gaan vandaag weer heel veel van jou leren. Want je bent nog maar 22 jaar, maar je hebt al meer zakelijke avonturen en successen beleefd dan de meeste van ons, volgens mij. Heel bijzonder en een echte ondernemer. Je ondernemersreis begon bij dropshipping. Wat verkocht je en hoe kwam je erbij om je eigen bedrijfje te starten?
Ja, ik was student en ik dacht, joh, het leven is zo bizar duur. Dat was nog voor de corona. Toen dacht ik, ja, ik moet toch wel echt wat met mijn leven gaan doen. Wil ik een beetje kunnen rondkomen en leuke dingen doen die ik voor ogen had. Zoals reizen bijvoorbeeld. Nou, iedereen weet, reizen kost gewoon veel geld. En ik werkte destijds pas bij de Albert Heijn. Ja, ik verdiende tussen 200 en 250. En dat ging al, dat was gewoon 1/3 van mijn huur in een studentenhuis. Dus ik dacht, ja, ik moet er toch echt wat bij gaan doen.
Ja. Ja. Dus je dacht, ik wil eigenlijk meer geld hebben, want het leven is gewoon duur.
Ja.
En hoe kwam je er toen bij om producten te gaan verkopen?
Ja, ik zat gewoon een keertje op Instagram te scrollen, wat iedereen denk ik al dagelijks doet. En toen zag ik een jongen voorbij komen en ik herkende hem een beetje vaag van de middelbare school. En toen dacht ik ga hem eens een berichtje sturen, want ik zie zo vaak voorbij komen dat hij online geld verdient. Zei hij, ja, ik heb hier en hier een cursus gevolgd en met producten kopen en verkopen en webshops in het buitenland, maar ook in Nederland. Je zou er eens een kijkje moeten nemen. Hij is echt de man waar je moet zijn. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd en check, hoi, ik heb gehoord van die en die dat je een cursus hebt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, weet je, kan ik ook starten? En zo ben ik eigenlijk begonnen. En toen had ik een webshop en toen verkocht ik dierenproducten. Want ik had zelf een chihuahua die nu is overleden.
Oh.
Dus ik dacht van ja, weet je, dat is leuk. Dan kan ik met hem foto's maken. Ik dacht nog echt heel onschuldig.
Oh,
je doet gewoon een fotoshoot in de eigen auto van mijn vader met die chihuahua. En dan ga ik die producten shooten. Want ik had dan producten voor in de auto voor een hond.
Oh, wat goed.
En ik dacht echt, ik heb een gat in de markt.
Ja. Nou, en was dat zo?
Nee, het liep helemaal niet.
Nee.
En het ding was ook nog, want ik zeg nu wel heel leuk van, nou, ik ben met die cursus begonnen. Maar dat was ik in eerste instantie helemaal niet. Want die cursus was 1500.
Oh ja, wow.
Ja, ik had nog nooit zoveel geld uitgegeven. En toen dacht ik van, ja, weet je, nou, dan ga ik het eerst maar zelf proberen. Dus ik maandenlang een beetje aankloten, YouTube-video's kijken, blogs lezen, maar... Wat heel veel mensen, denk ik, onderschatten is als jij een cursus koopt van iemand, die houdt dat up-to-date en die heeft meerdere studenten. Dus die weet en die ziet ook wat werkt.
Yeah.
Dus als jij met een YouTube-video aan gaat kloten, dan kan het best zijn dat die informatie A, niet meer up-to-date is en B, dat het gewoon die skill al zo erg verzadigd is dat je daarmee geen producten meer kan verkopen op dit moment.
Ja, en dat gebeurde dus ook. Dus ja. Tenminste. En ook misschien een beetje dat de structuur er dan niet is. Dat je van alles een beetje pakt, maar dat het niet een bepaalde volgorde of strategie is.
Ja, 100%. Je gaat maar wat doen en je gaat een beetje vragen stellen aan anderen. Je merkt dat anderen dat ook een beetje lastig vinden, want ja, jij wilt niet investeren. Dus hoe dedicated ben je dan eigenlijk?
Ja.
Ja, dat op een gegeven moment ben ik toch wel ervoor gaan kiezen om dan al mijn geld dat ik bij de Albert Heijn had verdiend, om dan toch te investeren in die cursus. En eigenlijk was dat de beste beslissing geweest die ik ooit heb kunnen doen. Ook al heb ik uiteindelijk geen winst gemaakt met die webshops. Ik heb zoveel mensen leren kennen, waardoor ik eigenlijk vandaag de dag doe wat ik nu doe.
Ja, dat was het fundament.
Ja, dat was eigenlijk inderdaad het fundament. En ik heb zoveel skills geleerd van hoe ik personeel aanneem, hoe ik winst maak, hoe ik dingen kan berekenen, hoe ik technische dingen kan doen op een webshop. Dat leer ik nu zelfs mijn studenten nog, die spullen verkopen online. Van welke trucjes kan je nou inzetten op je webshop?
Oh, wat slim. Ja, dus er is heel veel uitgekomen. Leuk ook om daar nog wat verder op in te zoomen zo. En hoe wist je op dat moment dat je dacht, ja, maar ik moet hier wel wat mee?
Ja.
Dat je toch dacht, ik ga die grote investering, want dat is het als je 19 bent.
Ja.
Heel veel geld, €1500.
Zeker. Ja, ik werkte bij de Albert Heijn maandenlang ervoor. Maar ik denk dat het voordeel was dat alles wat ik eigenlijk deed, al stond ik in de afwas bij een pannenkoekrestaurant of achter de kassa bij de Albert Heijn, ik vond alles leuk dat met geld verdienen te maken had. En waar, dat maakte me eigenlijk niet uit. Dus ik had ook helemaal niet het idee van, ik had wel het idee van 1500 is veel. Maar ik dacht, ja, weet je, als ik daarmee meer geld kan verdienen, dan is het nu gewoon waard. Dat ik daar een paar maanden voor heb gewerkt. En niet van, oh, wat ben ik zielig. 1500, weet je, maandenlang voor gewerkt.
Ja.
Nee, ik dacht, ik wil meer geld verdienen. Dus dan moet ik ook meer geld gaan uitgeven aan dingen.
Ja.
Waardoor het ook weer bij me terug kan komen.
Mooi, want nu wordt dat volgens mij heel erg dan bestempeld als denken in overvloed, toch? Ja. Abundance mindset. Maar dat had je dus toen ook al, zonder dat je dat waarschijnlijk wist. Maar dat maakte dus wel dat je uiteindelijk die grote stap durfde te zetten om toch die cursus. En toen was dat een keerpunt.
Ja, zeker. Was echt heel erg in het begin met corona. Toen had mijn school al gezegd van, joh, we doen gewoon alle lessen online, want dat doen we al vaker, weet je, als docenten ook ziek zijn. Dus dat was echt beginstadium corona. En toen was ik eigenlijk best wel verveeld, omdat ik heel veel thuis zat. En toen ben ik al gelijk gewoon 10 uur op een dag aan het werk gegaan online.
Wauw.
Ja, dus toen kwam echt wel die switch. En dan had ik soms ook gewoon dagen waarbij ik om 6 uur opstond. Nou, voor de mensen die mij kennen, ik sta normaal niet voor 10 uur op, zeg maar. Dus dat was echt wel, ik herkende mezelf gewoon maar niet meer. Ik stond elke ochtend op omdat ik gewoon gas wilde geven.
Oh, wat te gek. Je was zo gedreven, zo gemotiveerd.
Ja.
Goed. En zag je het ook meteen, die resultaten?
Ja, nou, toen ik dus zelf aan het aankloten was, niet. Nee. Maar op een gegeven moment had ik wel een paar goede dagen. Toen dacht ik, oh my god, ik geloof echt in dit verdienmodel. Want zelfs mij lukt het om iets te verdienen elke dag extra. En nou ja, toen ik eenmaal met die cursus begon, toen begon het wel wat beter te lopen. Maar helaas kwamen toen best wel veel regels op Facebook, waardoor adverteren moeilijker werd. Die werd heel vaak geblokkeerd. En toen in één keer, eigenlijk had ik veel te laat de cursus gekocht. Mm-hmm. Want toen stroomde ik eigenlijk binnen op echt een heel verkeerd moment. Toen was het eigenlijk gewoon snel ten einde. En toen had ik ook nog die verkeerde levering.
Want wat was er gebeurd met de verkeerde levering?
Ja, ik kocht dus heel vaak gewoon de producten zelf in vanuit China, voordat ik ze echt ging verkopen aan de klant. Dus op een gegeven moment, dan heb je zo erg vertrouwen opgebouwd met je leverancier, dan doe je dat niet meer. Dat was eigenlijk een beetje op het einde. En toen dacht ik, nou, dit ziet er wel goed uit. Ik bestel dit gewoon voor mijn klanten en dan komt het wel goed, want ik heb gewoon goed contact met mijn leverancier. En toen kwamen al de eerste mails binnen, dus je moet je voorstellen, je gaat eerst het product uittesten. Nou, dan zie je dat het verkoopt.
Ja.
En dan ga je die advertenties ga je hoger zetten. Dus in plaats van €50 per dag zet je het op €500 per dag. Nou, dat is een hele hoop.
Nou, dat is veel geld.
Ja, daar moeten dus ook wel wat orders voor terugkomen. Dus op een gegeven moment, toen was ik zo erg aan het opschalen, had ik heel veel orders. En dan kreeg ik na de eerste twee kreeg ik al e-mails van, het product is niet volledig. En wat is het nou? En bedreigingen in de mail. Dat gaat best wel snel voor een product van nog geen €30. Daar was ik heel erg van geschrokken. Toen had ik contact opgenomen met mijn leverancier. En die deed het een beetje vaag. En soms duurde het ook 1 of 2 dagen voordat ik reactie kreeg. Maar ja, nu al had het echt prioriteit. Dus ja. Was helemaal in de stress. Die orders die bleven ook elke dag maar verzonden worden natuurlijk.
Oh, heftig.
Het
ja.
ging om meer dan 1000 orders.
Jeetje.
Ja, en toen kwam ik er dus achter dat hetgene wat ik had besteld een beetje misleidend was. Want het leek alsof je alles kreeg. Maar eigenlijk kocht u maar een deel van het product.
Oh, en daar ging het mis, zeg maar. Ja. Dus die bestellingen die geleverd waren, waren niet volledig. In ieder geval niet wat mensen ervan verwachten. Ja. En die trokken toen aan de bel bij jou.
Ja.
Oh.
Ja, en hoe? Echt, ik ben zo geschrokken van de mensen. Ik heb zelfs advocatenbrieven thuis opgestuurd gekregen voor een product van nog geen 30 euro. Ja, ik was zo bang. En je moet je voorstellen dat je al dat geld hebt uitgegeven aan advertenties. Nou, dat is echt een flink gedeelte van je winst, zeg maar, die je daarin stopt. En natuurlijk het inkopen van het product. Maar als je dan al die mensen het volledige bedrag moet terugbetalen, dan ga je dus verlies maken.
Ja.
En dat is dus ook wat er gebeurde. En toen de betaalprovider, die merkte ook dat al die mensen hun geld ook automatisch gingen terugstorten. En die had op een gegeven moment alles geblokkeerd. Die had alles bevroren.
Oh.
En toen moest ik alles handmatig in mijn app, in mijn Rabo-app, gaan terugboeken.
Wauw.
Naar al die mensen. Ja.
Toen was je 19.
Ja, toen raakte ik wel een burn-out.
Zo.
Ja.
Ja, dat snap ik. Dat je zoveel stress kreeg eigenlijk door ontevreden mensen. Het geld dat je verloor. Want wat was de schade uiteindelijk? Hoeveel ben je kwijtgeraakt?
Ja, ik had dus wel wat verdiend natuurlijk na al die tijd. Maar uiteindelijk kostte me 23.000 euro. En toen, omdat ik zo erg in het verdienmodel geloofde, ben ik daarna nog doorgegaan zelfs een tijdje. Wel een beetje met vallen en opstaan. Want ja, ik zat wel een soort van in een burn-out. Dus
was dat om weer key te draaien, zeg maar, om dat te compenseren?
Ja, ik dacht, weet je, ik geloof in het verdienmodel en ik heb er gewoon goed mee verdiend. Dus het kan sowieso wel weer lukken. En ik had wel een team, dus ik hoefde gelukkig niet heel veel te werken. Maar ja, een team blijf je ook doorbetalen. En de software die je gebruikt en de coaching die je dan had. Dat uiteindelijk had ik gewoon na dat hele jaar verlies gedraaid. Dan dat ik überhaupt iets had verdiend.
Ja,
ja.
Maar ook vooral knap. Want qua mindset, ik kan me voorstellen als je 19 bent, je neemt best wel grote risico's. Het loopt heel goed. En dat je dan in één keer zo'n klap te verwerken krijgt. Los van het financiële, maar ook inderdaad de menselijke reacties. Nou, de dreigementen, wat je zei, de advocaten die aanklopten. Mm-hmm. Voor inderdaad kleine bedragen. Dat doet wel wat met je. Maar wat maakte in jouw mindset dat je dacht, nee, maar ik ga door?
Ja,
wat is dat in jou?
Ik denk op het moment, ja, dit klinkt echt heel bizar, maar op een gegeven moment had ik gewoon een omzet van 10.000 euro op een dag.
Wauw.
Op een dag.
Wauw. Met die hondenproducten voor je
Nee, auto. Op een gegeven moment, nee, toen verkocht ik alweer tuinproducten.
Okay.
Dus dat ging weer de hele andere kant op.
Ja.
Ja, dat is het met ondernemen, je moet kijken wat werkt.
Ja.
Ja, als je 10.000 euro ziet binnenkomen op een dag, dan kan je... Ik kon niet meer slapen eigenlijk. Dus wat ik al zei, ik stond om 6 uur op. Maar
je was zo excited.
Ja, ik ging ook om 1 of 2 uur naar bed.
Wow.
En ik kon gewoon... Er zat zoveel hormonen in mijn lichaam dat ik gewoon niet verder kon slapen. En ik ben zo erg blijven geloven in het feit van, Oké, dit is dus echt mogelijk, want ik heb het met mijn eigen ogen gezien.
Ja.
Nou, nu verdien ik geen 10.000 per dag, maar ik verdien wel een hele hoop. En ik denk dat zo erg ervoor heeft gezorgd dat ik altijd maar kansen bleef zien en erin wilde geloven. Een soort van liefde die niet bestond, zeg maar.
Ja, het was wel een beetje een soort van, once you see it, you cannot unsee it.
Ja, ja, dat was het.
Ja.
Ik dacht van, wauw, zoveel mensen geven dus geld uit op een dag. En blijkbaar kon dat dus ook bij mijn webshop. Dus ja, dan moet ik wel met iets komen dat ook weer kan realiseren.
En 2 puntjes die ik nog even wil uitlichten. Want wat is het belangrijkste voor je gevoel dat je toen in die eerste cursus hebt geleerd? Wat denk je dat soort van de sleutel was?
Nou, die jongens die mij coachten, die vertelden mij ook wel eens wat andere mensen verdienden. En dat maakte het zo realistisch voor mij dat het echt bestond. Ja, en achteraf gezien kan je denken van, nou, dat waren misschien verkooppraatjes. Maar uiteindelijk heb ik ook echt, ik heb nu zelf ook vrienden die bijvoorbeeld dat nog steeds doen of deden. En die hebben ook echt wel grote cijfers gedraaid. En dat het zorgde, het ging zo leven in mijn hoofd door al die verhalen. En dat ik zelf ook natuurlijk had gezien dat ik wel iets van winst had gemaakt, ook zonder een coach. Dat ik dacht van, ja, Dit is het.
Ja, dus heb je dan het idee door die verhalen dat je het veel meer kon visualiseren en ook voor jezelf, dat je dacht, oh ja, dit is dus een bepaald doel wat bereikbaar is?
Ja, ja, het werd wel, kijk, tegenwoordig vind ik het ook heel jammer, want dan, ik geloofde daar echt in. Ik hoorde dat en ik dacht, wauw, het bestaat echt. En je moet natuurlijk altijd je onderzoek doen, want er zijn altijd mensen online die wat beweren wat niet waar is of nep reviews. Ik bedoel, ik kijk ook allemaal programma's. Maar uiteindelijk zijn er ook echte verhalen. En in die echte verhalen, dat zorgde er echt voor dat ik ook heel veel zelfvertrouwen kreeg. En echt een heel leuk beeld op de wereld van wat mogelijk was. En dat is zo jammer dat zoveel mensen zich, ja, eigenlijk zo erg weerhouden van zoiets moois, omdat ze te sceptisch zijn.
Ja.
Niet alles is nep.
Nee. En daarom is het zo leuk dat jij hier vandaag aan tafel zit, ook om jouw verhaal te delen. Omdat je hiermee natuurlijk ook weer andere mensen positief beïnvloedt en laat zien wat er mogelijk is voor mensen die dit interessant vinden.
Ja.
Dus superleuk. Maar je zegt dus eigenlijk, dus het zat vooral het belangrijkste wat je eigenlijk geleerd hebt in die cursus en in die coaching, is niet eens zijn al die technische componenten waarmee het succesvol werd, maar meer de mindset.
Ja. Ja, ja, ik denk de mindset, maar toch achteraf ook wel de skills. Dus bijvoorbeeld, hoe bouw je nou een team? Hoe werk je met systemen? Hoe ga je testen? Wat kan je allemaal inzetten om producten te verkopen? Dus je gaat eigenlijk verder denken dan alleen een webshop. En dat maakt wel dat je referentiekader steeds groter wordt. En je gaat steeds meer out of the box denken. En je komt ook steeds meer met andere mensen in contact. Want die doet ook dit voor zijn webshop. Of die gebruikt dit. En dan ga je daar even een praatje mee maken. Of die benader je. Of hier is een event en dan ontmoet je daar weer iemand. En dat alleen al je aansluiten bij een cursus met een community kan er al voor zorgen dat jij op zo'n ander pad komt in je leven dan dat je het alleen maar zou doen voor de cursus of de coaching, zeg maar.
Echt een sneeuwbaleffect dus.
Ja, ja, zeker.
Ja, te gek. Hey, en je zei net, je markt breidde ook uit. Je zei, ik ging naar tuinartikelen. Dat zei even een bijzin. Kun je heel kort benoemen, hoe breid je je markt uit? Hoe wist je waar de vraag naar was, bijvoorbeeld?
Ja, dus wat ik eigenlijk in het begin deed was, ik ging gewoon verschillende producten inkopen en die ging ik dan thuis testen. En dan dacht ik, dan ga ik nu kijken welke niche-markt het beste aanslaat. Dus dan elke week deed ik één niche-markt, zeg maar. En dan ging ik vergelijken met elkaar van, wat slaat aan? En uiteindelijk, sieraden deden het goed. Tuinproducten deden het goed. Dus soms wisselde ik ook wel af. Het was niet dat ik een half jaar lang een tuinwebshop had of zo.
Nee, dus je bestelde dan producten, die ging je testen.
Ja.
En dan keek je met dat testen gewoon of er vraag naar was.
Ja, dus ik ging ze wel inkopen en erin kijken van, is dit niet echt een kutproduct uit China? Kijk, uiteindelijk komt alles uit China, maar je moet niet alles voor lief nemen. Ik had wel zoiets van, als ik dan wat inkoop in China, wil ik ook gewoon weten dat het bruikbaar is. En zo ging ik het dan niet verder inkopen, maar ging ik het wel gewoon verkopen, zodat het rechtstreeks vanuit China werd geleverd. Want dat scheelde risico.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat noem je dus ook dropshipping. Ja,
dan heb je het wel over dropshipping. Alleen ik vind het jammer, want wezen mensen, als je zegt van, ik deed aan dropshipping. Oh, dus jij verkocht kutproducten vanuit China. Terwijl dan denk ik van, ik kocht het gewoon in en testte het.
Ja.
En ik vond het geen kutproduct.
En heel veel producten die we ook in de winkels kopen, alleen waarin dan dus een winkel tussen zit.
Ja.
Dan, die komen we ook heel vaak uit Azië natuurlijk. Dus
tuurlijk,
in die zin,
ja,
is het alleen
zelfs,
direct.
Ik had zelfs een leverancier aan de telefoon. Of hij was op Zoom. En die vertelde mij van, ik produceer alle zolen van Louis Vuitton, Nike. En dat kon hij ook allemaal laten zien.
Wauw.
Ja, en toen zei hij ook gewoon heel leuk tegen mij. Ja, wij hebben gewoon een fabriek in China. En daarna wordt het geëxporteerd naar Italië. En en dan denk ik van, als je een beetje logisch nadenkt, dan weet je dat ook gewoon.
Dit hoor je heel vaak, hè? Dus dat er inderdaad in één fabriek wordt een product gefabriceerd. En dat wordt eigenlijk ook weer white label weer ook doorverkocht. Dus dat wordt inderdaad of branded wordt het verkocht. Of gewoon hetzelfde product komt uit dezelfde fabriek. En dus ook dezelfde kwaliteit.
Ja, eigenlijk wel. En dan moet wel zoveel procent moet dan wel echt in Italië zijn geproduceerd van het product.
Ja.
Daar zitten wel bepaalde eisen aan. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn. Een groot gedeelte begon allemaal in China, zeg maar. En ik vind het ook helemaal niet erg. Als de kwaliteit ernaar is.
Ja.
Dan hoeft het ook geen probleem te zijn. En ik bedoel, een product van 20 euro, hoe hoog schat je dan de kwaliteit in van iets?
Ja, precies. Nou, er is heel veel gebeurd in die korte tijd. Echt super hoge ups en wel wat een aantal downs, maar daar ben je wel uitgekomen. Als je terugkijkt, zou je dan mensen dropshipping ook aanbevelen?
Ik denk als beginnend verdienmodel wel, destijds. Ik moet er wel bij zeggen, nu zou ik het mensen niet meer aanraden. Ik zou het echt puur mensen aanraden, ook op scholen voor een maandje gewoon leren dropshippen. Om puur gewoon dat gevoel te krijgen van hoe is het nou om verantwoordelijk te zijn voor een webshop en klanten en een team op te stellen. En wie ga je welke taken geven en waarom en waar let je op bij je personeel en hoe ga je goede teksten schrijven. Weet je, er komt zoveel bij kijken en SEO en ga je met Google Ads aan de slag of Facebook Ads. Het zijn allemaal skills die zo belangrijk eigenlijk zijn.
Ja, heb je veel over jezelf geleerd in die tijd?
Ja, dat ik een onwijze drive heb.
Ja.
Ik merkte wel altijd al, als ik bijvoorbeeld dan bij de Albert Heijn ging werken en ik zei ook tegen mensen van, nou, vind ik helemaal niet erg. Dat ik andere mensen altijd een beetje zag kijken van, hoe kan je dat niet erg vinden? Ja, en toen was het kwartje nog niet gevallen dat ik het gewoon onwijs leuk vond om geld te verdienen.
Ja.
En waar dat nou was, dat maakte me eigenlijk helemaal niet uit.
Nee,
zeg maar.
En dat is leuk, want volgens mij komen daar ook verschillende varianten ook nu ook terug. Dus het leuke, daar komen we zo nog even op. Maar tof om te horen dat je daar heel erg mee bezig was en ook met je eigen ontwikkeling. Dat er zoveel aspecten bij kwamen kijken, maar dat je eigenlijk het gewoon heerlijk vond om op die flow te zitten en overal in te duiken en dat ook allemaal eigen hebt weten te maken. Dus dat is heel knap.
Ja.
Vervolgens ben je op TikTok een account begonnen. En je video's van je TikTok-account Sophia Business zijn echt een waanzinnig succes, kan ik wel zeggen. En hierin geef je financiële tips voor de mensen die Sophia nog niet kennen daar op TikTok. Maar hele leuke financiële tips. Hoe kwam je op dit thema?
Ja, ik dacht op een gegeven moment van, ik zit nou op die app, want ik vertikte het eigenlijk maandenlang om die app te downloaden, terwijl iedereen er al op zat. Maar ik dacht, die stom muziekjes. En ik was helemaal gewend aan Instagram. Ik dacht, nu moet ik weer naar een nieuw platform. Dat ga ik helemaal niet doen.
Ja.
Maar toen zat ik op dat platform te scrollen. En toen dacht ik, misschien ga ik zelf ook een keertje een video maken. Want ik zat toch half in een burn-out thuis. En toen ging ik een video maken wat wel een beetje dichtbij me lag. Dus dan van wat voor opmerkingen kan een vrouwelijke onderneemster verwachten van andere ondernemers, zeg maar.
Ja.
Daar dan van die hele cheesy comments, weet je. En dat sloeg aan. Toen dacht ik van, het valt toch wel op dat ik een vrouw ben die onderneemt.
Ja.
En toen op een gegeven moment dacht ik van, ik kan ook wel wat tips geven over ondernemen. En toen op een gegeven moment ben ik meer richting het investeren gegaan. Dus hoe je, want toen was crypto helemaal hot en happening. En toen dacht ik, dan ga ik wat video's maken over crypto. Want dan sluit ik me een beetje aan bij de trend. En dat sloeg goed aan. Daar kreeg ik veel volgers door. En zelf zat ik natuurlijk ook in crypto en de aandelen. En zo is dat eigenlijk helemaal begonnen.
Wat leuk. Dus het begon eigenlijk met een video waarvan je dacht, dat vind ik gewoon grappig om te maken. Toen kreeg je bevestiging dat meer mensen dat leuk vonden om naar te kijken. En toen is het eigenlijk een beetje geëxplodeerd.
Ja, echt zo. En ik heb nooit gedaan met het idee van, hier wil ik echt geld mee verdienen. Ik dacht, wat leuk. Mensen die kijken naar mijn video's. 200 mensen kijken hiernaar. Wauw.
Heel tof. En waar zou je nu zeggen dat je video's nu op gefocust zijn?
Ja, nu toch wel meer de financiële tips. Dus ik geef geen advies, dat mag ik ook officieel niet. Dus het zijn echt alleen maar tips. En dan gaat het vooral over dingen in het dagelijks leven. Dus hoe breng je je vaste last naar beneden? Hoe kan je een goedkope vliegticket krijgen? Hoe kan je besparen op een Airbnb? Gewoon een beetje de dingen die iedereen wel in zijn leven een keertje kan meemaken en waar die op zou willen besparen, zeg maar.
Ja, echt super handig. En echt handige tips van op welke dagen je bepaalde dingen moet kijken of een bepaalde, dat vond ik ook laatst een mooie van Amazon, dat je een bepaalde plek had waar gewoon veel voorraadartikelen van Amazon beschikbaar zijn, die je dan tegen een lagere prijs kunt krijgen. Ja. Allemaal van die handigheidjes, die verzamel je eigenlijk en die deel je dus via video's.
Ja, zeker. Ja, echt superleuk. Ik heb nu wel gelukkig ook een team die voor mij dan die tips zoekt. Heel veel tips zijn bijvoorbeeld gebaseerd op producten of winkels die echt alleen in Nederland zitten. Dus dat moet je dan net weten via. Dat kan je dan niet vaak snel op het internet vinden. Maar als je eenmaal begint met zoeken, dan ga je op een gegeven moment overal tips in zien.
Ja, te gek. Ja, en ik weet niet of voor veel meer mensen, maar voor mij was dit vrij nieuw. Dus daar gaan we zo nog meer op inzoomen. Maar even terug nog naar het allerbegin op TikTok. Want nou, je bestond dus net en in je eerste maand kreeg je al samenwerkingen.
Ja.
En aan het einde van die eerste maand had je ook al €4.000 verdiend. Nou,
ja.
Er zijn periodes geweest dat ik dat niet verdiende per maand. Hoe kwam je tot die samenwerkingen?
Ja, dus zoals ik al zei, ik begon eigenlijk op TikTok voor de fun.
Mm-hmm.
En omdat ik wel meer richting een financiële niche zat en er dus op dat moment helemaal geen vrouwen waren in de financiële niche, nu heb je tegenwoordig wel wat meer, viel ik heel erg op voor bedrijven die dan meer de vrouwelijke doelgroep wilden aanspreken. Dus ik kreeg, ik weet het nog helemaal, ik zat op school aan de pauze en ik had 2 e-mails gekregen van 2 verschillende bedrijven die met mij wilden samenwerken. En ik had nog niet eens 4.000 volgers.
Wauw.
Ja, en toen dacht ik, oh my god, maar op Instagram heb je toch minimaal 10.000 nodig om relevant te zijn.
Yeah.
Hoe kan dit, weet je? En wist ook helemaal niet wat ik kon vragen, want niemand in Nederland was TikTok-expert of coach of kon me daarmee begeleiden. Dus ook fair underrated had ik een prijs doorgegeven. En ze zeiden natuurlijk allebei ja, want
yeah.
Oh, dit is een koopje.
Ja. Ja. En dacht je toen meteen, oh shit, ik had meer moeten vragen?
Ja, toen ze zo snel ja zeiden, van de ene zei zelfs van, nou, we hebben wel meer influencers ingeschakeld, maar jij bent echt wel de goedkoopste.
Oh, ja. Toen wist je meteen, oké, dit is goede feedback voor de volgende keer.
Ja. Ja, en ik vond het ook eigenlijk helemaal niet erg, want ik dacht, nou, ik heb nu wel 2 bedrijven op mijn naam.
Ja.
Dat is toch ervaring.
Ja.
Dus soms heb ik dat wel vaker, dat studenten dan zeggen van, ja, nou, volgens mij heb ik wel te weinig gevraagd. Maar dan denk ik, je kan ook blij zijn dat je überhaupt een bedrijf binnenkrijgt.
Precies.
En überhaupt geld krijgt voor een video. Ik bedoel, heel veel mensen dromen daar überhaupt van.
Ja.
Maar toen had ik dus 2 bedrijven in dezelfde week. En leuk was dus dat met 1 van die 2, die was zo tevreden vanwege de prijs-kwaliteitverhouding, dat ik op een gegeven moment, want er zat een extern marketingbureau tussen die mij dan had gerecruit.
Ja.
Dat ze op een gegeven moment zeiden, ja, de CEO van een bedrijf die wil met jou bellen en overleggen. Want hij zag zoveel potentie in mij. Ja, dus dat vond ik ook helemaal hip, zeg maar. Ja, dat was echt bizar. Ik was mijn vader in Spanje op vakantie. Ik zei tegen mijn vader, nou, wat ik nu meemaak, een CEO van een bedrijf wil met mij bellen over mijn video's. Mijn vader was
vader
echt
dacht
zo van,
echt, waar gaat dit over?
Ja, waar gaat het over? Video's? Wat doe je dan op die video's, zei hij.
Fantastisch.
Ja, en ik zat op bed te bellen met die man, want ja, ik had geen andere plek in het hotel. En hij zei, ja, ik zie zoveel potentie. Ik denk echt dat we dit gewoon maandenlang moeten uitbreiden. En dat jij voor ons een heel TikTok-account gaat opzetten en dat gaat managen. Dus ik een voorstel maken en ik had destijds een vriend die wel helemaal aan het ondernemen zat en die deed ook heel goed en die was zelf ook coach. En hij zei op een gegeven moment, nee, je moet minimaal €3.000 vragen, niet minder.
Oh, wat goed. Dus je kreeg even advies ingepluisterd.
Ja, nou, ik vond dat doodeng, want je gaat dus van iemand die net 2 samenwerkingen heeft gehad en heel erg underrated was naar...
Werd je ineens een hele mevrouw die je ging eisen.
€3.000. Ja, ik dacht echt, oh my god, hij gaat hier nooit akkoord mee.
En?
Dat dacht ik echt. Nou, ik kreeg gewoon binnen 2 dagen een mail terug. Ziet er echt perfect uit, we gaan akkoord.
Wauw.
Ja, ja, ik zeg je heel eerlijk, ik was wel een beetje verbaasd, want... Ja, ik wist niet dat ik zoveel geld kon vragen voor een paar video's eigenlijk.
Nee, waanzinnig. Want kun je iets vertellen hoe... Dit was misschien een wat meer een uitzondering, maar hoe zagen die andere samenwerkingen eruit? Wat is een samenwerking?
Ja, dus het is vaak gewoon een bedrijf die of jij benadert. Ik benader er ook wel eens wat. Of jou via Instagram of de mail. En die zeggen dan van, joh, we vinden je account zo leuk of je video's. En we denken echt dat het aanslaat met beide doelgroepen waar jij en ik op targeten. Dat we wellicht wel een samenwerking aan willen gaan. Dus ja, we zaten te denken aan 2 of 3 video's. Wat voor prijs vraag je hiervoor en op hoe kort termijn kan je dan plaatsen?
En dat is dan een video waarin je iets vertelt over dat merk. Doe je dat dan op je eigen account of doe je dat op het account van het merk?
Ja, dus tegenwoordig is UGC heel populair. En dat houdt dus in dat je een video maakt en alleen aanlevert. Maar omdat ik zelf een grote following heb opgebouwd, is het vaker dat ze bij mij komen omdat ik dan ook echt die video ga plaatsen. Want ik heb het bereik en dan dezelfde doelgroep.
Ja.
Dus destijds was UGC nog helemaal niet populair. Dat is echt sinds het laatste half jaar helemaal hot and happening. Dus dat was toen echt nog van, kan jij het maken en dan plaatsen op je eigen account? Want sommige bedrijven hadden niet eens een eigen TikTok die mij benaderden. Nou, en dan schrijf je zo'n voorstel terug en dan zet je een beetje in hoeveel uur je met wat bezig bent. Met concurrentieanalyse, met voorbereiden, met opnemen, met editen. En dan kan je zelf nog een upsell doen van, nou, mochten jullie dan de video ook willen gebruiken, dat kan voor €50 meer. En dan nog stuur ik hem ook naar jullie op.
Wauw.
Ja. Ja, zo gaat dat.
Te gek. Hey, en je verdiende dus eigenlijk al heel snel geld ermee. Volgens mij ging je niet per se met dat doel erop, want ging je gewoon voor de fun erop.
Ja.
Wist je überhaupt dat dit een mogelijkheid was? Dat je dus geld kon verdienen met TikTok en ook al zo snel, wat je zei, omdat je niet had verwacht met de hoeveelheid volgers?
Nee, ik volgde alleen nog maar van die meiden van Love Island of andere reality-programma's op Instagram. En toen dacht ik, wow, die hebben samenwerking. Maar ik had nooit gedacht dat bedrijven dat van mij zouden willen. Ik dacht dat het echt alleen een ding was voor mensen die van
BN'ers.
TV, ja, BN'ers of van tv kwamen of van die reality. Nee, ik had nooit gedacht dat ze mij eruit zouden pikken. Ik dacht echt van, wie ben ik dan?
Ja. Ja,
ik heb 4000 volgers, maar ik bedoel, en dan nog, wie ben ik?
Ja.
Dus er ging echt een wereld voor me open.
Wat fantastisch. En wat voor gevoel gaf dat?
Ja, onwijs blij. Ik dacht echt van, dit kan gewoon hetgene zijn dat soort van nieuw leven inblaast. Na de hele shit show, zeg maar.
Ja, want dat had je allemaal afgerond.
Ja, dat had ik
afgerond.
En dit
gaf dus weer een totaal nieuwe energie.
Ja,
en,
ja.
En ook dus ineens weer een inkomstenbron. Want in de tussentijd was je waarschijnlijk weer even afhankelijk van je bijbaantje.
Ja. Ja. Ik zat op dat moment bij mijn ouders in Spanje. En die wilden mij gelukkig wel opvangen. Dus ik had niet heel veel kosten op dat moment. Gelukkig kon ik gewoon lekker bij mijn moeder eten. Maar ik had wel zoiets van, ja, weet je, als ik straks weer naar Nederland ga, dan kom ik weer op mijn eigen benen terecht. En wat ga ik dan doen? En ik zei ook echt tegen mijn moeder van, mam, ik ga echt niet terug naar de Albert Heijn. Dat wil ik gewoon ook niet meer, weet je. Op een gegeven moment word je ook ouder.
Ja.
Ja, dat
je
wilde
de volgende stappen maken. En toevalligerwijs kan dit dus. Ja,
ja.
Te gek.
Ja.
Je zit op een duizelingwekkende 165.000. Herhaal het even, 165.000 volgers. Hoe kom je in godsnaam überhaupt op een ton, op 100.000 volgers?
Ja, hele goede vraag.
Wat moet je daarvoor wel niet doen? Hoe word je succesvol op TikTok?
Je hoeft in ieder geval niet bloot. Dat hoeft niet.
Dat is een hele geruststelling.
Maar je moet wel echt gaan kijken, wat wil de doelgroep zien waar ik op ga targeten? En wat is überhaupt een doelgroep? Nou, een doelgroep is eigenlijk gewoon een bepaalde groep met mensen met een bepaalde interesse die jij bijvoorbeeld ook leuk vindt. Dus ik zat in het ondernemerswereldje, dus ik ging praten over ondernemen. En wat heel belangrijk is, dat je niet alleen content gaat produceren die jij leuk vindt, maar echt die je doelgroep leuk vindt. En daar moet je onderzoek naar doen.
En hoe doe je dat onderzoek?
Bijvoorbeeld op YouTube kijken van, oké, ondernemen. Wat voor soorten video's over ondernemen zijn nou in het afgelopen half jaar viraal gegaan op YouTube? Dan typ je in online ondernemen, filter aan op afgelopen jaar en dan meeste likes. En dan ga je kijken naar de titels. Oh, dus dit zijn onderwerpen waar mensen op klikken, die mensen interessant vinden. En op basis daarvan ging ik ook een beetje mijn video's baseren. Nou, nu had ik gelukkig één groot voorbeeld. Een andere Nederlandse jongen die op TikTok heel groot was. En hij gaf mij ook wel vaak tips van, joh, dit werkt goed, dat werkt goed, dit werkt minder. En zo ben ik eigenlijk mijn eigen draai gaan geven aan alles. Dus dat is echt heel erg belangrijk om tot je eerste 100.000 echt te gaan kijken wat werkt. En wat wil mijn doelgroep zien.
Dus het belangrijkste is om erachter te komen welke content gewenst is eigenlijk door de doelgroep. Waar zijn mensen naar op zoek? Welke informatie? En dat heeft het dat echt soort van laten exploderen?
Ja, dat niet alleen. Ik moet wel heel eerlijk zijn, als je niet consistent bent, gaat het ook wel een lastig verhaal worden. Tegenwoordig zijn er ook bijvoorbeeld vriendin van mij die het heel goed op TikTok. Zij plaatst dan nu niet elke dag, maar zij heeft wel echt een periode echt flink op het algoritme gezeten en echt heel veel gepost. Dus op een gegeven moment zit je zo in het algoritme dat je wel iets minder hoeft te posten om nog steeds viraal te kunnen gaan. Maar echt tot die 100.000 komt niet aangewaaid.
Nee.
Je moet echt wel werk erin stoppen. En het is logisch dat niet elke video het even goed doet, maar het is wel belangrijk dat je daarna blijft posten.
Ja, dus je analyseerde ook video's die je had geplaatst om te kijken van wat werkt wel, wat werkt niet.
Ja, als één post het goed deed, ging kijken van oké, is er nog zoiets waar ik zo'n video over kan maken?
Ja.
Blijkbaar is het interessant.
Ja, te gek. Waarom is TikTok het beste platform om te groeien?
TikTok is zo'n gaaf platform als je net begint of als je al een staand bedrijf hebt. Want je hoeft niet 100 video's te uploaden om viraal te kunnen gaan. En het is niet zoals met Instagram van, oh, je moet al x aantal volgers hebben om een beetje relevant te zijn. je kan letterlijk al met je eerste video viraal gaan. En een van mijn eerste klanten, die ging dus ook zonder gezicht op TikTok. En haar eerste video ging over de 600.000 weergaven.
Wauw.
Moet je nagaan als je dat als bedrijf zijnde hebt met een product. Nou, dan tikken de orders wel flink aan.
Ja, super indrukwekkend. Dus er is heel veel mogelijk eigenlijk. Heel veel groei mogelijk. Ja.
Ja, en het is heel makkelijk om te analyseren en om snel een video te maken en te uploaden. En te kijken wat werkt niet. Je kan heel snel switchen. Werkt dit niet? Oh, dan test je wat anders uit.
Ja, en mensen verdienen dus vooral ook met die samenwerkingen. Merk je dat er nu vooral nog inderdaad die bedrijfjes ertussen zitten? Wat jij ook aangaf, dat een media marketingbureau wat ertussen zat. Of is dat iets wat je nu zelf meer managed?
Ja, dus zeg maar het marketing agencybureau, die kwam niet vanuit mij. Dat was een bedrijf die hun hadden ingeschakeld om dat te regelen met influencer marketing.
Ja.
Soms merk ik het wel nog dat ik inderdaad aanvraag kreeg van een marketingbureau van hey, wij zijn in contact met een bank bijvoorbeeld. Die besteden dat soort dingen uit. Maar toch ook nog heel vaak rechtstreeks vanuit het bedrijf van de marketingafdeling die mij dan benadert. Bijvoorbeeld nu een heel groot bedrijf met allemaal ecologische producten en er zit een staand bureau en die zeggen, joh, we willen je helemaal sponsoren. Alles erop en aan, stoel, tafel, dingen voor op je bureau. Maar we willen wel dat je 3 video's maakt en alles ook uitpakt en laat zien hoe je aan het werk bent.
Dus het is soms ook een soort barterdeal in die zin van, hey, je krijgt in ieder geval allemaal spullen van ons. Maar leuk als je daar een videootje over maakt waarin je dus enthousiast bent, hopelijk over ons product.
Ik moet je wel zeggen, als ik het bureau niet nodig had, had ik het niet gedaan. Want ik had het ook kunnen doen en dan later dat bureau kunnen verkopen. Ja. Maar zo ben ik niet, want het kost me ook tijd en ik weet dat ik ook geld en tijd kan ik nergens vandaan halen, maar geld kan ik wel ook ergens anders vandaan halen.
Ja.
Dus daar maak ik wel bewuste keuze in. Ook met samenwerking, als ik het niet zie zitten, doe ik het ook niet.
Nee, dus je voelt wel altijd bij jezelf van, het is niet alleen maar om het geld.
Nee.
Je kijkt wel waar besteed ik mijn kostbare tijd aan.
Ja, het is wel zo dat ik nu ook wat meer keuzes moet maken op basis van geld, omdat ik dus minder tijd heb. Kan ik wel wat minder bedrijven ook bijstaan of particulieren. Dus dan ga ik wel kijken van niet wie biedt het hoogst, maar ik kan niet meer voor de goedkoopste klant gaan, zeg maar.
Nee, ook al zou je dat heel graag willen, maar dan is het gewoon tijdgebrek.
Ik misschien moet ik dit niet te hard zeggen, want dan krijg je zo allemaal underrated e-mails. Maar soms zak ik wel eens iets met mijn prijs, ook als ik denk van ik vind dit zo'n leuk bedrijf en hier zou ik echt wel een video van willen maken. Dan zak ik wel eens in mijn prijs om gewoon wel een samenwerking te kunnen hebben.
Ja, mooi, omdat het dan meer betekent. Ja. Hey, en dit is hoe het allemaal heel succesvol gaat. Welke fouten zie je dat er op social media worden gemaakt?
Ja, hele goede vraag. Ja, sowieso wat ik al denk 3 keer in deze podcast heb verteld, is dat mensen te veel posten wat hun denken dat ze denken dat de doelgroep leuk vindt, omdat zij het leuk vinden. Maar dat ze echt dat stuk missen van ook een coach hebben die bijvoorbeeld kan meesparren van ik zou dit toch net even iets anders doen of ik raad je toch iets meer van dit aan. Weet je, dat kan net zo'n groot verschil maken en zoveel tijd besparen in de fouten die je anders gaat maken. Ik denk dat dat toch wel de meest gemaakte fout is en dan inderdaad ook het focus op de verkeerde content, maar je moet echt willen focussen op de content die je doelgroep leuk vindt. En de consistentie. Heel veel mensen vinden het ook lastig om consistent te zijn. Omdat ze zeggen, ik ben consistent voor mijn doelgroep. Maar je bent ook consistent voor jezelf. Want op een gegeven moment gaat consistentie om in gewoonte.
Mm-hmm.
En net zoals ik jou ook vertelde voor deze podcast. Ja, ik ga naar Tony Robbins. Maar ik ga nog steeds elke dag uploaden.
Ja, want hoe vaak plaats jij filmpjes?
2 filmpjes per dag. En ook dan op Instagram en TikTok. En dan elke dag op LinkedIn en elke week op YouTube.
Ja, dat is echt waanzinnige discipline en toewijding ook. En inderdaad, die consistentie is dus ook wat volgers van jou verwachten.
Ja, inmiddels is het ook gewoon gewenning voor hun. Dus ik heb ook heel vaak klanten die zeggen, maar zit mijn following daar wel op te wachten? En dan denk ik, je moet ze gewoon een beetje erin krijgen dat jij zo vaak uploadt. En dan wordt het heel normaal. Valt het helemaal niet meer op. Dus als je nou echt gaat kijken naar heel veel grote mensen op platformen, die plaatsen ook heel vaak. Dus waarom zou jij dat niet kunnen doen?
Ja.
Dat is gewoon iets in je hoofd dat jezelf tegenhoudt.
Ja, want qua tijd, dat zullen veel mensen zeggen van dat het kost te veel tijd. Kon jij het ook soort van, gaat het steeds sneller en kun je het soort van gestructureerd aanpakken waardoor het minder tijd kost?
Ja, geen tijd. Daar trap ik eigenlijk niet meer in. Als ik iemand krijg die zegt, nou, ik wil er ook mee beginnen, maar ik heb geen tijd. Dan zeg ik altijd, nou, ik heb alles opgebouwd naast mijn fulltime hbo-studie. Dat is wat heel veel mensen vergeten is. Naast dit hele verhaal had ik gewoon nog een studie die ik heb afgemaakt. Ik ben pas 1 jaar afgestudeerd zelfs. Komende augustus. Dus ja, dat is iets wat heel veel mensen vergeten. Is dat je ook gewoon alles kan doen naast de fulltime baan of studie. Want ik heb ook klanten die bijvoorbeeld bij mij komen met een fulltime baan. Die gaan daarna naar parttime en die stoppen daarna helemaal. Omdat ze gewoon fully online inkomen hebben opgebouwd. Ja. Dus het kan echt.
Ja, en zou je dat ook adviseren om dat gewoon te starten naast dat wat je al hebt? Of naast je studie of naast je baan ook om dat op te bouwen?
Ik zou nooit iemand aanraden om te zeggen, nou, stop maar gewoon volledig met je baan. Want het gaat sowieso lukken binnen een maand.
Ja.
Nee, je hebt altijd wel iets nodig. En ik had dat niet. Ik had niks ernaast. Maar ja, alles was beter dan de Albert Heijn. Want ik verdien dus 200 en 250. Dus ja, ik stond daar niet een seconde bij stil. Nee.
Nee, super bijzonder. En je hebt dus eigenlijk nou verschillende succesvolle bedrijven ook weten op te richten. Hoe bouwde je merkbekendheid op? Dus zowel met je dropshipping als met je Viral Academy, als met Sophia Business. Hoe zorg je voor die merkbekendheid?
Ja, eigenlijk was met dropshipping, dat was best wel een beetje secret, zeg maar. Want het ding is in die webshopwereld is, als mensen weten dat je goed draait, dan gaan ze kijken of ze dat ook kunnen verkopen. Dus de naam van je webshop, dat was niet iets dat je dan een beetje in de rondte ging verspreiden. Maar mensen wisten op een gegeven moment wel via Instagram van, oh, die verdient wel wat online. En dat wekte gewoon heel veel interesse, ook vooral omdat ik heel jong was. Dus ik denk dat ik dat altijd een beetje heb gevoed met alles wat ik heb gedaan. Altijd mensen op de hoogte gehouden. En dat is toch echt wel waardoor mijn naamsbekendheid ook kwam. Het was niet van de een op de andere dag van, oh, ik plaats even wat over mijn bedrijf die ik al 6 maanden heb. Nee, ik had allemaal mensen standaard al meegenomen in die hele journey.
Net zoals jij eigenlijk werd geactiveerd toen jij iemand zelf op Instagram zag destijds. Nou ja, waarvan je dacht, volgens mij is die verdient die geld met online ondernemen.
Ja.
Dat het jou triggerde en jouw aandacht trok. Heb jij eigenlijk mensen om je heen meegenomen? En vond je dat nog spannend of ben je er altijd gewoon heel open? Want ik denk dat heel veel mensen een beetje denken van, ik steek mijn kop niet boven het maaiveld uit en ik ga daar niet alles over delen.
Ja, ik vond het vooral eng, denk ik, het moment dat ik met TikTok aan de gang ging. Omdat ik eigenlijk, en daar schrijf ik ook best wel vaak over op LinkedIn, eigenlijk altijd buitenbeentje ben geweest en best wel erg ben gepest. Eigenlijk tot aan mijn studie werd ik nog best wel vaak buitengesloten van groepjes die niet met mij wilden samenwerken.
Jeetje. En
ja, weet je, als je dan 19 bent, dan denk je, nou, dat zal nu niet meer gebeuren naar de middelbare school.
Nee.
Maar dat gebeurt dus wel. Wat ik het meest ironisch vind, is dat niemand met mij in het ondernemersgroepje wilde.
Wauw.
Dus dat, ik kan er nu heel hard op lachen eigenlijk. Ik vind het echt eigenlijk een heel mooi verhaal, zeg maar.
Omdat we het einde weten wie het laatst lacht. Maar hoe voelde je op dat moment dat volwassenen dat doen?
Ja, het erge was nog dat je dan 2 vrienden had die samen in een groepje wilden. Of een meisje en een jongen. En dan 3 meiden die ook heel close waren. En dan had je 1 andere jongen en ik. En niemand wilde met 1 van ons 2 in een groepje. En toen mochten die 3 meiden kiezen van, oké, jullie moeten dan kiezen, wordt het of Sophia of die jongen. En toen koos ik voor die jongen. En toen had ik al helemaal zoiets van, ik word niet eens gekozen door de meiden uit mijn klas. Ja, dat vond ik wel echt, want het ging ook nog verder. Na de les moesten die andere 2 dan op gesprek komen, of in ieder geval 1 van die 2. Om te bespreken van, ja, weet je, ze mag niet in haar eentje, want het is een te groot project. Ja, maar wij willen na onze studie nog met het ondernemersding doorgaan. Nou, hadden ze dat maar gedaan met mij.
Hadden ze dat maar met jou gedaan, ja.
Ja, dat wilden ze niet. En uiteindelijk zijn we dus wel in een groepje gekomen. Maar ja, ik heb me nog steeds niet, misschien ligt het helemaal aan mij, hè, omdat ik ook met die insteek in het groepje ging. Ik heb me nog steeds niet helemaal gewaardeerd gevoeld, ook tijdens het project.
Nee, maar dat snap ik ook als dit de voorloop ervan was.
Ja.
En hoe kijk je daar nu op terug? Want
ja, echt met een glimlach. Ik denk van, dat heeft me eigenlijk zo zelfstandig en hard gemaakt, dat ik dacht van, nou, fix ik het zelf wel.
Ja, het heeft je echt een soort van what doesn't kill you make you stronger.
Ja.
Dat was echt.
Ja, en toen besefte ik me dat nog helemaal niet. Toen dacht ik gewoon van, nou, ik ben gewoon anders.
Ja. En dat pakte heel goed voor jou uit.
Ja, uiteindelijk wel. Want dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk geen vrienden had op school. Waardoor ik eigenlijk ook buitenschool heel weinig mensen zag. Want op een gegeven moment dan, ja, met je studie zie je sowieso niet heel veel mensen omdat je druk bent. En op een gegeven moment ben je dan zo verveeld tijdens corona, dat ik maar begon met online geld verdienen.
Ja, fantastisch. Ja, kijk waar het je heeft gebracht. Ja. Waanzinnig. Ja, supermooi verhaal. Maar wel heel heftig dat het gebeurde natuurlijk, want dat heeft heel veel impact, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Inmiddels heb je 4 mensen in dienst en verdien je meer dan 25.000 euro per maand met je online business. Ja. En ik denk dat voor heel veel mensen is dit een soort ver van je bed show. Niet alleen de hoeveelheid geld, maar ook hoe verdien je nou überhaupt met een online business. Ja. Kun je iets vertellen over de inkomstenbronnen die je hebt met je online business?
Nou, ik verdien bijvoorbeeld geld met affiliate marketing. Dus soms heb ik bedrijven waar ik zelf bijvoorbeeld dingen van afneem of een dienst of zo. En heel veel mensen vragen mij altijd van, ja, maar waar doe je dit dan? Of waar doe je dat dan? En in plaats van dan geld betaald te krijgen voor een promotievideo, dan doe ik gewoon van, joh, als ik jullie aanraad, dan krijg ik per klant bijvoorbeeld x percentage. Nou ja, en dat verdient oprecht goed, want je verkoopt eigenlijk iets aan iemand die daar interesse in heeft met een bestaande product of dienst die al heel goed is van zichzelf, want het is gewoon een lopend bedrijf.
Kun je een voorbeeld noemen? Waar kunnen we dan aan denken?
Nou, ik had bijvoorbeeld een financiële app en die hielp je dan met sparen. Nou ja, ik ben best wel goed met sparen, dus dan krijg ik ook heel vaak mensen die zeggen van, hoe kan je zoveel reizen en dan nog zoveel geld overhouden? Nou, en dan raad ik dus hetgeen aan wat ik zelf ook gebruik. Ja. En dan krijg ik dan per aanmelding dan ook weer geld. Dus het is zeg maar voor iedereen win-win-win.
Ja, supergoed. En is het vaak zo dat jij dan bedrijven zelf benadert of benaderen ze jou met die vraag?
Beide, want soms dan maak ik al gebruik van iets en dan denk ik, nou, misschien zien ze ook wel een samenwerking met mij zitten, want ja, ik ben toch al klant bij hun.
Slim, slim. Dus als jij zelf enthousiast bent over iets, dan doe je soms ook gewoon actief.
Ja, zeker. Ja, ik ben niet bang om mijn mond open te trekken.
Nee.
En ook, ik ben wel eens afgewezen.
Ja, maar dat maakt je niet uit. Dat laat je weer achter je en je denkt, ja.
Nee, gelukkig heb ik meerdere inkomstenbronnen. Dus niet alleen de affiliate marketing, maar ook bijvoorbeeld mijn e-book verkoop. Of ik verdien dan aan B2B, dus echt strategieën schrijven voor bedrijven. Dus dan heb je het echt over maatwerk.
Te gek.
Nou ja, dan bijvoorbeeld de video's
maken. En die strategieën
voor
bedrijven, die help je dan op het gebied van social media? Ja. En
ja, omdat ik toch wel heb laten zien. Heel veel mensen zeggen, oh, je bent influencer. Nee. Ik laat zien aan bedrijven dat je following kan opbouwen. En dan ga ik voor jullie schrijven hoe jullie dat kunnen doen. Want als ik het zelf niet heb, hoe kan ik het dan verkopen?
Ja.
Dus eigenlijk is mijn social media en mijn following is puur asset. Het is niet om te laten zien, ook wat ben ik nou bekend?
Nee.
Nee, het is om vervolgens aan die bedrijven te gaan laten zien van, hé,
zo kom je er.
Jullie willen dit vast ook wel.
Ja, ja, leuk. En is dat ook dat je bedrijven zelf benadert en dat zij jou benaderen?
Tegenwoordig word ik vooral veel benaderd. Ik word zelfs benaderd door mensen die echt wel best wel wat kapitaal hebben. En die dan naar mij vragen van, joh, ik zit al bijvoorbeeld 15 jaar in dit vakmanschap, maar ik wil nu weer een eigen bedrijf starten. Want ze hebben dan voor het al 2 keer een exit gemaakt met een bedrijf. En ik wil jou als mede-eigenaar, mede-ondernemer binnen het bedrijf. En dan krijg je dus niet betaald, maar dan krijg je wel een deel van de aandelen. Ja, dan heb je het echt over zulke grote projecten waar maanden in gaat zitten. Ja, daar begin ik gewoon niet aan. Wellicht in de toekomst, want het is wel een hele mooie uitdaging om samen met iemand zoiets groot te maken. Maar voor nu is dat te veel tijdrovend. Dus ik word nu vooral nog heel veel benaderd.
Ja, mooi. Dus we hebben eigenlijk al 3 punten. Dus we hebben het affiliate marketing, e-book, business to business.
Ja, nou dan heb ik ook nog de video content. Dat is dan ook B2B, die ik dan of zelf plaats of aanlever de videocontent. Dan heb ik ook nog bedrijven die voor allemaal kleinere dingen bij mij komen. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar want dan wordt het waarschijnlijk overgenomen door andere ondernemers.
Ja.
Maar dat zijn iets kleinere dingen die ik dan specifiek aanbied. En dan heb ik natuurlijk nog de particuliere en eenmanszaken die ik help bij de Fire Academy om dus ook die following op te bouwen. En het verschil wat ik dus doe met de grote bedrijven is dat ik vaak een eenmalige maatwerkstrategie aanlever en daar betalen ze dan ook 1 keer voor. En bij de Fire Academy, dat is meer begeleiding op de long term, dus 6 maanden lang. En dan daarna zit je wel in de community jarenlang, maar de 1-op-1 calls zijn 6 maanden. En dan gaan we echt kijken van, oké, hoe gaan we je voor particulieren is het vooral hoe gaan we online geld verdienen met videocontent en hoe hangen we daar een verdienmodel aan. En het kan ook zijn als virtual assistant bijvoorbeeld. Ik leid ook mensen op tot virtual assistant. En dan met de eenmanszaak is vooral, oké, hoe gaan we jouw product of dienst groot maken door middel van videocontent op een Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, maakt niet uit.
Te gek, ja. Leuk. Dus dan help je echt wat kleiner en dan help je eigenlijk mensen, ja, ze zeggen een beetje, je geeft mensen een hengel. In plaats van dat je vissen voor hen vangt, geef je hen een hengel en leg je uit hoe ze moeten vissen. Zodat ze het zelf eigenlijk kunnen gaan leren. En,
ja, heel veel mensen denken wel vaak van, oh, je bent coach, dus je doet ook vaak werk voor hun. Dat is wat heel veel klanten wel verwachten. Maar ik heb gelukkig wel coaches in dienst die de hele dag de berichten ook voor mijn studenten beantwoorden. En daarnaast beantwoord ik ook zelf heel veel. Maar uiteindelijk moet iemand toch zelf die video's gaan maken, zeg maar. Of zelf een tekstje schrijven. Maar ik beoordeel wel heel veel. Ik geef heel veel feedback. Ik kijk heel veel mee met strategieën. Ik bedoel, een uur één op één is gewoon een paar honderd euro voor een bedrijf die daarvoor betaalt.
Ja.
En dat krijgen ze er gewoon bij.
En wat zie je voor succesverhalen ontstaan?
Ja, bijvoorbeeld student van mij waarmee ik ook een soort vriendschap heb opgebouwd. Zij is schilder. Zij had vorige week wat gelanceerd op haar eigen socials. Dus zij heeft met mijn strategie haar hele Instagram-account. Dus ze is begonnen op TikTok. Daarna heeft ze al mijn strategieën overgenomen naar Instagram. En daar heeft ze toen 30.000 volgers mee opgebouwd. Wow. In een korte tijd. Ja, volgens mij in 2 maanden. En die heeft nu een eigen product gelanceerd. En die heeft meer dan 27.000 euro verdiend in 1 week.
Wauw.
Ja.
Wauw, dat is wel een succes te noemen.
Ja,
jeetje, zeker. Waarvan je denkt, oh ja, inderdaad. Je zou verwachten een schilder op social media.
Ja, hè? Het kan echt.
Het kan echt. En dus zoveel geld ermee verdienen.
Ja, het kan echt in elke niche eigenlijk. Ik heb ook studenten die geld verdienen aan een eigen hond of kat. Ja, je kan alles op social media gooien, maar je moet wel weten hoe je het verdienmodel maakt daarna. Ja.
En dat werkt dus. Dus je ziet dat het werkt. En ik kan me voorstellen dat jou ook weer extra motivatie geeft om dat sneeuwbaleffect door te blijven zetten.
Ja, zeker. Want ik heb bijvoorbeeld ook een jongen en hij heeft een training hoe je van angst kan afkomen. En ja, dat is zoiets moois, omdat er zoveel mensen eigenlijk met de coronaperiode echt veel mentale klachten hebben gekregen. En hij doet het dus in eerste instantie helemaal niet voor het geld, want hij heeft ook gewoon nog een baan ernaast. Terwijl ik zou denken van, waarom heeft hij nou nog een baan? Maar goed, hij wil die zekerheid en dat is iedereen zijn eigen recht.
Ja.
Maar ik had hem op de call en hij zei, nou, ik had in mei mijn eerste 10.000 euro maand. En ik kon gewoon niet stoppen met huilen van blijdschap.
Oh, wat leuk.
Ja, echt zo onwijs leuk. En dan als ik dit soort dingen dan hoor, dan denk ik, wauw, weet je, ik zeg niet dat het alleen door mij komt, maar ik ben gewoon blij dat ik iets heb kunnen bijdragen.
Ja, waanzinnig. Ja.
Ja.
En dat mensen dat ze gewoon zien gebeuren met iets waar ze misschien al enthousiast over zijn of wat al hun passie is.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Een passie, ja.
Ja, supermooi. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende 4 inkomstenbronnen die jij hebt.
Ja, ik verdien ook nog wel on the side met een keertje spreken of een losse coaching call of een consult met een bedrijf. Of een strategiegesprek, hoe je het wil noemen.
Ja.
Dus en dat soort kleine dingetjes verdien ik ook nog wel eens wat. Of de gratis producten die je dan krijgt. Ik weet niet of je dat een verdienmodel kan noemen, maar het is toch gratis.
Toch leuk, ja. Ja, ja, en je noemde het net al even, dus je adviseert ook bedrijven. Ja. Hoe voelt het om als jonge dame met zulke bedrijven aan tafel te zitten? Je zei net al, ik had een call met een CEO, maar nu natuurlijk ook nog waarschijnlijk veel regelmatiger. Hoe voelt dat?
Ja, het klinkt misschien heel gek, maar ik besef het gewoon heel vaak niet. Voor mij is iedereen die ik op de call krijg hetzelfde. En dan voor het laatst had ik dan ook iemand gesproken en die zei, ja, ik was 15 jaar directeur van de KPN. Toen dacht ik, oh wauw, dus ja, best wel een bepaalde titel en zo. En heel veel ervaring. En jij nodigt mij hier nu uit. En dan ga je toch wel een beetje nadenken over je positie. Van, niet dat ik een heel groot ego heb of dat het zo erg moet boosten of zo. Maar dan ga je toch wel een beetje nadenken van, oké, dus als zo iemand dan mij wil spreken, omdat diegene mij dan interessant vindt en zelfs bij mijn academy wil, wat zegt dat dan over hetgene wat ik dan aanbied?
Ja.
Je kan het gewoon bijna niet plaatsen of zo. Nee. Misschien is dat wel hetgene wat het ook heel mooi maakt. Dat mensen ook zeggen van, ah, je zit er zo relaxed bij.
Ik wou net zeggen, denk je dat dat ook een soort van de sleutel van succes is? Dat je gewoon iedereen gelijk behandelt.
Ja.
Maar ook overal dus jezelf durft te zijn.
Ja, je ziet het gewoon niet aan mij, denk ik. En je merkt het ook niet aan mij. Maar dat komt gewoon omdat ik het zelf gewoon niet helemaal door heb of zo.
Ja. Nou ja, dat is ook heel mooi, denk ik. En die authenticiteit, die komt dus over.
Ja.
Wat zou je zeggen dat de belangrijkste lessen zijn die je hebt geleerd in je carrière als online ondernemer?
Ja, dat je wel echt moet investeren in jezelf voordat je kan verwachten dat je iets terugkrijgt. En geld is energie, waar je geld in stopt, ga je terugkrijgen. Dus net zoals met de webshops. Nee, ik heb uiteindelijk geen winst gedraaid na een heel jaar. Maar het heeft zich in zoveel andere manieren uitbetaald. In de kennis, in de mensen die ik heb leren kennen. Dus dat is sowieso iets. Ja, wat wel mijn grootste fout was in het begin, dat ik te lang had gewacht met het aanschaffen van die 1500 euro cursus. En dan toch wel, denk ik, jezelf tegenhouden met bepaalde beliefs die je hebt. Dus nou ja, ik was dan heel lang gepest. Nou, ik heb echt wel een tijd gedacht van, ga ik wel door met die video's maken? Want wat denken mensen wel niet van mij? Ik was sowieso al buitenbeentje, maar nu maak ik mezelf dubbel en dwars het buitenbeentje.
Ja.
Gaan mensen wel niet naar mij kijken op school. Maar op een gegeven moment had ik zo'n mindset van, ja, weet je, ik was toch al buitenbeentje, dus wat heb ik eigenlijk te verliezen?
Heel mooi. Ja, dus als je dat gevoel hebt, wat heb ik te verliezen? En misschien ook qua geld, dat je dacht van, je was toen bij je moeder natuurlijk, dat je dacht van, nou, ik hoef ook niet zo heel veel te hebben. En dan, dat is eigenlijk een hele veilige positie misschien om vanuit te groeien.
Ja, en ik denk dat je toch het echt voor jezelf moet doen. En niet moet denken van, dat krijg ik ook wel eens te horen. Dat mensen zeggen, ja, ik denk niet dat ik ga beginnen hoor. Want ik woon in een dorp en dan kom ik in de supermarkt. En dan gaan mensen naar mij kijken. En omdat ik dan een video maak. Of ja, nee, ik ga het niet aan mijn vrienden vertellen hoor. Dat ik bij de Academy ben aangesloten. En iedereen mag het voor zich weten. Hè? Ik vind het echt helemaal niet erg. En mij maakt het voor dus niet uit wat je doet voor jezelf. Maar wat ik gewoon zo jammer vind, is dat mensen zoveel meer zouden kunnen bereiken als ze niet zichzelf zouden tegenhouden door te denken van, oh, maar wat als andere mensen A, B of C van mij gaan denken?
Ja, dus dat is echt de learning en de les, denk ik, voor ons allen die we mee moeten nemen van niet te veel bezig zijn met de mening van anderen, want dat is echt ruis.
Ja, dat beperkt je bijzaak.
Gewoon, A, of het al echt zo is. En B, waarom zou je zo je toekomst laten beïnvloeden?
Ja, uiteindelijk zal je alleen maar opvallen bij de mensen die je ook verder kunnen brengen. Dus dan moet je ook gewoon nadenken van, oké, de mensen die dus anders naar mij gaan kijken of er wat van gaan vinden, dat zijn dus ook niet de mensen die jij in de toekomst nodig gaat hebben.
Ja. En dat moet je dat soms nog voor jezelf herhalen of zit dat helemaal ingesleten?
Ja, ik denk dat het kwartje pas gaat vallen op het moment dat je een paar mensen gaat tegenkomen die je juist heel erg gaan supporten. Of die bijvoorbeeld hetzelfde doen. Dan eens ga je denken van, oh, dus zo raar is het helemaal niet wat ik doe. Ik bedoel, ik schaamde mij heel lang voor mijn geldtipvideo's. Van ja, ik doe toch een soort typetje na. Het is een soort van toneelspel. Nou, ik ben echt iemand die cringed op alles. Dus toneelspelen en zo, daar kon ik echt niet naar kijken. Dat vond ik te awkward. En dan moest ik dat zelf ineens gaan doen. Nou, ik vond dat zo een stap. Maar ja, dan ontmoet ik weer anderen die dus ook dat doen. En dan zegt, dan kijk ze helemaal niet raar aan. En dan ga je bij jezelf nadenken van, oh, dus het zit eigenlijk vooral in mijn hoofd.
Ja, dat belangrijkste. Dat dus we onszelf ons grootste criticus zijn.
Ja, 100%.
Ja, en onszelf dus ook kunnen belemmeren. Kun je iets meer vertellen over de resources die jij hebt gebruikt op jouw weg naar succes? Want je noemde al, de eerste stap was eigenlijk die eigenlijk alles enabelde, was de eerste coach die je had op het gebied van dropshipping. Hoe is die reis verder gegaan? Welke resources heb je nog meer gevonden?
Ja, dus op een gegeven moment toen ik die grote klap had van 23.000 euro, toen had ik besloten van, ik wil iets gaan doen met TikTok. En toen ik daarmee geld begon te verdienen, toen dacht ik, oké, niemand heeft mij geadviseerd, waardoor ik dus echt een veel te laag prijs had gevraagd aan mijn eerste samenwerkingen. Maar wat nou als ik een soort van coach zou kunnen zijn voor andere mensen die dit ook willen doen? Want er zitten heel veel mensen op TikTok. Heel veel mensen hebben de ambitie om online geld te verdienen. En het is een verdienmodel waarbij je geen startkapitaal nodig hebt. Want een video maken is gratis. Het platform gebruiken is ook gratis. Je moet alleen kunnen produceren en weten wat je doet en een strategie hebben. Dus toen dacht ik van, oké, als ik dit ga doen, dan ga ik het wel goed doen. Want ik weet nu, ik ben alleen maar echt verder gekomen met een coach. Dus ik moet een coach gaan vinden die precies op dit moment doet waar ik naartoe wil. Dus toen ging ik zoeken. En ik had natuurlijk al een beetje al connecties opgebouwd door de webshops. En toen kwam ik bij een meisje terecht die eigenlijk één op één wat had en heeft wat ik heb. Maar dan met een heel ander verdienmodel. En toen dacht ik, haar moet ik hebben. Maar het ding is, als jij iemand wil hebben die goed verdient en die al doet wat jij wil gaan doen, dan moet je daar ook wel voor betalen. Want als diegene bijvoorbeeld 1 miljoen draait per jaar, dan zal je niet wegkomen met 5000 euro. Dat kan niet, want nee. Je betaalt voor de kennis om naar 1 miljoen te gaan. En je kan nooit garanderen dat je ook naar 1 miljoen gaat, maar je krijgt wel de kennis die zij daarvoor heeft gebruikt. En dat vond ik het waard. Dus ik keek naar mijn spaarrekening en toen dacht ik, nou, dit is het laatste geld dat ik ga investeren erin. En dat was 12.000 euro.
Jeetje.
En toen had ik alles daarvan ingelegd. Dus ik wist ook van, oké, ik kan dus niet meer op mezelf wonen, want dat geld is eigenlijk een soort van daarvoor bedoeld.
Wauw.
Dat gaat daarin. En het ding was ook nog eens dat ik toen allemaal abonnementen moest afsluiten om dus alle software te kunnen gebruiken voor de Academy. En toen begon ik hem wel een beetje te knijpen. Dus die 12.000, die kon er nog af. Maar toen ik abonnementen moest gaan afsluiten van meer dan 100 euro per abonnement, toen dacht ik, oké, dit is iets wat ik elke maand moet gaan betalen. Dus ik moet dit wel echt heel serieus gaan nemen, want anders gaat dit hem nooit worden. En dan ben ik echt failliet zo meteen.
Ja.
Op mijn 20ste, zeg maar.
Ja. Dus... Maar wat het met jou deed, klinkt dus alsof het je heel erg... Het zette je heel erg op scherp. En het motiveerde je heel erg dat je alleen maar meer zin had om dit te laten slagen. Want ik kan me voorstellen dat het een hartstikke grote stap is. 12.000 euro is heel veel geld.
Ja.
Weet je zeker dat dit de persoon is die jou gaat helpen. Maar dat gevoel had je dus wel omdat je daar goed onderzoek naar had gedaan?
Ja, dus ik wist dat zij goed verdiende. En daarnaast had ik zoiets van, oké, heb ik al wat van haar geleerd? Ja. Kijk naar haar op? Ja. Heb ik gewoon een fijn gesprek met haar gehad? Ja. En dat, soms, je kan het nooit 100% weten. Dat moeten mensen ook beseffen. Van, je gaat nooit iemand vinden waarbij je 100% gevoel hebt van, oh, dit komt sowieso goed. Elke investering die je doet, heeft een percentage twijfel, een beetje risico. Dat hoort erbij. Want als je in de toekomst zou kunnen kijken, dan waren we allemaal miljonair geweest met zulke beslissingen. Maar ik wist wel van, oké, ik heb wel gewoon... ben verder gekomen door een coach aan te schaffen of de cursus. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen. Maar ik denk juist dat als je beslissingen neemt waar je over twijfelt, dat de beste beslissingen zijn die je kan nemen. Want dat zijn de beslissingen buiten je comfortzone. Anders zou je niet twijfelen, anders zou je het niet eng vinden. Dus het is juist heel goed als je een beetje spanning voelt. Of dat je het eng vindt. Wel gezond eng hoor.
Ja, want waar resulteert dat dan in?
Het is ook wel een beetje een stok achter de deur als je dan inderdaad wel iemand betaalt en toch wel jezelf eraan blijft herinneren van nee, dit is wat ik wil en ik geloof erin en ik ga ervoor en ik ga het geld eraan uitgeven. Want hoe dan ook, in welke vorm dan ook, ga ik het geld terugkrijgen. En dan doe je het en dan heb je ook die stok achter de deur van zo, 12.000 euro is de deur uit, nu moeten we ook aan de slag ook.
En hoe ging dat bij jou toen je die coach aan de hand nam?
Nou, dat was ook nog heel spannend. Het duurde wel 2 tot 3 maanden voordat het stond. En die 2 tot 3 maanden moest ik gewoon die abonnementen ook betalen. En ik had geen inkomstenbron. Ik deed wel al toen al een tijdje affiliate marketing. Dus daar kon ik wel gewoon mijn kosten mee dekken, gelukkig. Maar affiliate marketing is niet super stabiel. Als jij een maand niet goed iets promoot, dan verdien je daar ook niks aan. Want je verdient per klant die binnenkomt. Dus ik wist van ja, hier kan ik niet de rest van mijn leven op gaan teren, zeg maar. Dus het was wel echt spannend. En toen na 3 maanden, toen ging het van de grond. En toen had ik het binnen 3 dagen terugverdiend.
Wauw.
Ja.
Binnen 3 dagen.
Ja.
Waanzinnig.
Ja.
En toen dacht je dus meteen, oké, dit was een goede investering weer.
Toen had ik gelijk het gevoel van, oké, ik kan hier geld mee verdienen. Want anders had ik niet 1 sale gehad, zeg maar.
Ja. Dus toch op zoek gaan naar die... leermeesters, man of vrouw, mensen die je verder kunnen helpen, coaches, mensen bij wie je in de leer kunt.
Ja.
Je hebt er dus 2 gehad. Zijn er meer gekomen of ben je daar nu nog mee bezig?
Ja, tussendoor heb ik natuurlijk wel andere cursussen gevolgd, maar dat was dan bijvoorbeeld zonder training. Dus dan had ik nooit echt 1-op-1 contact met diegene of events waar ik naartoe gegaan ben, die wel wat geld kosten, of losse coaching calls heb ik ook gehad. Ik heb nu bijvoorbeeld wel een life coach waarmee ik aan de slag ben. Heel veel mensen zeggen, life coach, maar ja, ik ben niet heel erg van de psychologen. Maar een life coach die kijkt toch wat meer ook naar je business, zeg maar. Want ik merkte wel op een gegeven moment dat juist omdat ik jong ben of dan wel wat geld verdien, dat ik op persoonlijk gebied gewoon zoveel andere keuzes maakte dan op businessgebied. Dat ik mezelf af en toe echt achter mijn hoofd krabde van hoe kan ik dit nou weer zo hebben gedaan, zeg maar.
Je bedoelt omdat
toegelaten.
Het, wat kun je een voorbeeld noemen?
Nou, stel je voor dat ik een afspraak heb met iemand B2B. En iemand betaalt mij niet, maar ik heb wel geleverd. Nou, dan doe ik er alles aan om dat geld te krijgen natuurlijk. Nou, als iemand geld van mij leende privé en iemand betaalt dat niet terug, was ik een soort watje. Dan ging ik er bijna niet achteraan, durfde ik het niet aan te kaarten.
En weet je hoe dat komt?
Nou, ik denk dus omdat ik op persoonlijk vlak dus gewoon, ik ben dus heel zelfverzekerd in de business, maar heb je met mij gewoon persoonlijk te maken, dan, ja, weet je, net als dat mensen zeggen van, oh, wat zit je er relaxed bij? Ik ben B2B, dus niet B2B, ben ik misschien wel wat meer onzeker dus.
Ja.
Dat ik het gewoon niet helemaal door heb van wat ik nou eigenlijk heb bereikt of waar ik nou eigenlijk sta. Ja.
Dus dat is mooi. Dus daar vind je eigenlijk een andere manier om naast je business, want die loopt heel succesvol,
ja,
om met die life coach te kijken naar zowel je business, hoe je daar bent, als in je privéleven.
Ja, ja, en dingen ook te begrijpen van mezelf. Want dat is het wel. Als je elke dag aan het werk bent, dan ga je dus minder met jezelf zitten en niks doen. Want je hebt constant de afleiding van je werk.
Ja.
En daarop heb ik wel een beetje tekortgeschoten, zeg maar, naar mezelf.
Dus daar ga je nu extra tijd aan besteden?
Ja, ik ga het proberen. Ik ken mezelf. Ik ben wel echt een workaholic. Maar dat ik een life coach heb aangenomen, zeg maar, dat is al wel echt een stap.
Ja, en je gaat nu ook naar Tony Robbins.
Ja.
Wat verwacht je daaruit te halen?
Oh, ik verwacht heel veel huilen volgens mij. Dat is volgens mij wel echt een beetje het ding. Heel moe te zijn. En ik ben niet echt iemand die ervan houdt om vroeg op te staan. Maar het is nu voor een goed doel. En ik hoop echt dat ik mezelf kan confronteren met dingen. Persoonlijke kwesties. Ja, ik hou er echt van om te leren.
Mooi. Ja, ja. Dus weer zin om te groeien.
Ja.
En heb je nog tips voor mensen die in het oerwoud van coaches of mentoren, ja, of zoeken dus naar mensen die hen verder kunnen brengen, die daar een beetje in vastlopen? Waarmee hak jij de knoop door?
Ja, allereerst ga ik kijken van, wat vind ik zelf inderdaad van die persoon? Wat doet diegene? Doet diegene waar ik naartoe wil of wat ik wil bereiken? Dat is een hele belangrijke. Heb ik al iets geleerd van die persoon? Is ook een belangrijke. Je kan een beetje kijken, bijvoorbeeld wordt diegene wel eens gevraagd voor podcasts of interviews. Dat zegt toch ook wel iets over de betrouwbaarheid. Als iemand zegt, nou, six figures, dat zie je wel vaker op Instagram. Maar heeft iemand dan een BV? Want ik bedoel, als je six figures doet, dan is het voordeliger om een BV te hebben. En ik ga niet iedereen over één kam scheren. Maar technisch gezien zijn dat wel een beetje factoren waaraan je wel een beetje kan meten of het een beetje klopt wat iemand ook zegt. En heel belangrijk, ga ook gewoon kijken of je een call kan hebben met diegene. En kijk dan gewoon wat de klik daar is. En ja, ook reviews zijn ook belangrijk. Dus daar zou ik ook naar kijken. Kijk, je kan nooit iedereen tevreden houden, maar je moet wel een beetje kijken of niet heel het internet vol staat met scammer. En ja, dat is wel belangrijk.
Mooie tips.
Ja.
Wat zijn jouw eigen toekomstplannen voor je online bedrijf?
Ja, ik wil meer richting vastgoed gaan, omdat ik toch het idee heb dat dat een iets serieuzere markt is. Ook voor later, als ik mezelf toch voor me zie dat ik wellicht wat meer één-op-één klanten heb. Weet je, dat programma Selling Sunsets, dat je naar van die grote villa's gaat en dat je dan kan onderhandelen voor een klant met zo'n groot bedrag. Ja, daar zit ook wel echt veel geld in. Dan kijk ik toch ook weer naar een beetje naar het financiële plaatje. En dan het reizen en het praten met mensen. En ook weer onderhandelen. Het heeft gewoon zoveel aspecten die ik leuk vind. Maar in de tussentijd ga ik wel door met mijn academy. Maar ik denk dat ik in de toekomst wel wat minder één op één ga doen. En voor iets groter publiek spreken. Omdat ja, de aanvraag merk ik gewoon wordt steeds meer. En daarom heb ik mijn academy ook niet altijd open voor nieuwe mensen. Omdat ja, mijn agenda heeft ook maar aantal uur per maand. En ja, ik geef wel 6 maanden coaching calls erbij. Dus vol is vol.
Ja. En zoek je dan ook, ben je nog bezig met een goed team om je heen te verzamelen?
Ja, dus ik heb nu toevallig straks weer een sollicitatie met iemand voor online. Omdat ik gewoon alles wil uitbreiden. Ik geloof zo erg in de kracht van social media. Ik doe er gewoon alles aan om het elke keer groter te maken.
Ja, te gek. Super inspirerend. Ja, en ondernemen is voor veel mensen hartstikke spannend. Als het nu uit jouw mond horen, lijkt dat heel erg mee te vallen. In ieder geval, jou lijkt het heel natuurlijk aangelegd. En uit onderzoek blijkt dat vrouwen zelf nog terughoudender zijn met starten dan mannen zijn. Omdat wij vrouwen eigenlijk vaak wachten op het juiste moment. Of dat we alles willen weten of alles willen beheersen voordat we starten. Wat is jouw advies aan jonge vrouwen die wel willen ondernemen?
Ja, kijk, het is zo cliché dat mensen altijd zeggen, ja, je moet gewoon beginnen, dus dat ga ik nu niet zeggen. Maar je kan het wel vanaf een andere kant gaan bekijken van, oké, dus als je helemaal ready bent en klaar en je gaat dan beginnen, wat zou je dan nog kunnen leren? Het is juist het hele proces waarin je dingen gaat leren die ervoor zorgen dat je verder komt en dat je met andere mensen in aanraking komt. Als je alleen maar gaat wachten tot het perfecte moment, dan mis je waarschijnlijk het hele perfecte moment. Want het zit hem juist niet in het einddoel. Het zit hem juist in de reis naartoe en de mensen leren kennen en de lessen die je leert en vallen en opstaan en dingen uitproberen. En daarvoor moet je dus wel gewoon beginnen. En ik was ook begonnen met 200 views. En zoals ik al aangaf, ik was echt blij met 200 views. Ik dacht, wow, 200 mensen. Terwijl als ik nu mensen spreek, ja, maar stel, ik heb maar 200 views. Denk, als je 200 mensen in één ruimte zet, is echt heel veel, hoor.
Ja, dat besef, ja.
Ja, en dat is gewoon zo jammer, want ik wil niet zeggen dat mensen negatief kijken, maar je kan ook het positief bekijken, zeg maar.
Ja, en dus echt leren van de reis er naartoe. Iedere stap is weer een nieuwe les en ervaring.
Ja. Ja.
Nou, super motiverend en inspirerend en heel bijzonder wat je allemaal doet. Ik denk dat wij allemaal ontzettend nieuwsgierig zijn naar wat jouw vervolgstappen gaan zijn. Dus we gaan je allemaal volgen. Dank je wel, Sophia, voor al jouw lessen en inzichten.
Ja, dank je wel dat je me had uitgenodigd.
Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!